Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neem de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Ser el dueño del pacto de tu boca, quisiera ser el verbo al que no invitas a la fiesta de tu voz. Ay, 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 ay. ¿Te has preguntado alguna vez si la verdad si siente el viento debajo de tu ropa? Te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo y la fiesta de tu piel.
Se sentirá las alas solas, sentirá la arena
en la pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías. Y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel. Son de esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, los quiero yo. Quisiera ser sincero, apuesto a que te pierdo. En esta frase solo pido tu perdón, porque no escribo algo mejor. Yo no sé, ¿te has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero? ¿Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba a ser silencio? Si en realidad te entiendo, solo nos queremos. Y si a la noche como a mí le duele tanto desear de lejos.
Se sentirá las alas solas, sentirá la arena.
Me da pena.
Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías. Y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel.
Son esos besos que ni frío ni calor, si son de tu boca, también los quiero yo. No, 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 no.
Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirás. Fiesta de tu piel, yeah. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida.
Si quieres ser el aire, yo te invito a mí y a mi camisa. Mi camisa
de tu alegría, ay, 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 ay. Y la fiesta de tu
quisiera ser el aire que escapa de tu risa.
Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas.
Quisiera
Je luistert naar De Nachtrijder. Een nachtelijke tocht door Nederland. Op zoek naar verlichte vensters en volksverhalen. Wij zijn op zoek naar de geheimen van de Zuiderzee. Vorige week hebben we de westelijke kuststrook aan het IJsselmeer gerond. We waren in Hoorn, Enkhuizen en reden over de afsluitdijk naar Makkum en Stavoren. Vannacht gaan we het gewonnen land verkennen. De Noordoostpolder en Flevoland. Maar we gaan van start in het stadje waar we vorige week zijn geëindigd, Stavoren.
De inrichting is onbeschroomd, ouderwets. De muren zijn dof, de gordijnen zijn flats. De dranken zijn goed, maar er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus. Toch is het van oudsher hier dagelijks vol. Het speelde in talloze levens een rol. De insiders weten waarover ik spreek. Een dierbaar cafeetje in Sneek. Het stadje ligt in een agrarische streek en staat dan ook gunstig bekend om zijn kweek. Met name de Sneekweek trekt zeer veel publiek. Toch leeft men er vrij flegmatiek. Een nieuweling vindt er maar moeilijk contact, totdat men hem kent en de achterdocht zakt. Dan hoort hij verhalen van vakman en leek, omtrent een cafeetje in Sneek. Zo was er een meisje van 17 jaar, het enige kind van een wijnhandelaar. Dat eens in de Jura een onderdak zocht, verdwaald als zij was op een tocht. Ze vond aan de bosrand een onbewoond huis en voelde al aanstonds, hier is het niet pluis. Ze waagde een blik door het raam en wat bleek. Daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in toiletartikelen, die in zijn jeugd een keer had gelogeerd bij zijn oom en tante in Bordeaux. En daar hadden ze bijna precies dezelfde lampenkap als in een cafeetje in Sneek. Een jongen die aanleg voor boekhouden had, zocht passend en plooi in een tropische stad. Hij kwam uit een bergdorp, was weinig gewend en zeker geen amusement. Zijn spaarcenten waren al spoedig verbrast en hij werd maatschappelijk onaangepast. Het schijnt dat hij achter een speelhol bezweek aan bloedverlies als gevolg van messteken, hem toegebracht door een voormalig muzikant die nog eens had gespeeld op een groot tuinfeest ter gelegenheid van de inhuldiging van een vestiging van een Europese fabriek die veel glaswerk leverde aan horecabedrijven, onder andere aan een cafeetje in Sneek. U merkt nu wel hoe het cafeetje steeds weer van invloed is op het sociale verkeer. Hoe hier en daar gunter, ja zelfs over zee, men stuit op dit Sneekse café. Het is onverklaarbaar en bijna occult, een feit dat de wereld met huiver vervult. Ikzelf kwam bijvoorbeeld in een apotheek en zag daar een dame op leeftijd die een sterke gelijkenis vertoonde met de hospita van een goede vriend uit mijn studententijd, die hem de huur opzegde toen hij een tafeltje in de gang had omvergelopen, waardoor een asbakje was stukgevallen dat haar herinnerde aan een vakantie in Lugano. Er waren namelijk in hetzelfde hotel twee Amsterdamse compagnons gelogeerd en daar was ze toen mee in contact gekomen en ze heten Sam en Moos. Dat doet me overigens aan een kapitale grap denken, maar onze tijd is beperkt en trouwens, misschien had u hem al eens gehoord. Bovendien is de grap bij nader inzien niet zo erg leuk, maar ter zake, die twee Amsterdammers zaten in de eetzaal altijd onder een schilderij van een gezin dat aardappels eet. En wat wil nu het geval? Dat schilderij komt ook voor in een lied dat tussen haakjes niet eens over wandversiering gaat, maar eigenlijk over, moet u opletten, u raadt het nooit, over een cafeetje in Sneek.
Stavoor. Je weet wel, die ooit zo trotse Hansestad die nu is verschrompeld tot een schiereilandje met nauwelijks 1000 inwoners. Het had alles te maken met de vloek die op dit stadje rust. Omdat een rijke redersvrouw te gulzig was en haar immense rijkdom letterlijk overboord gooide. Er zijn meer steden die een dergelijk lot met Stavoren delen. De ooit zo rijke handelsteden als Gent, Brugge en Zoutleeuw in België. Vooral die laatste stad, waar ooit nog de Arabische en Byzantijnse kooplui over de kade liepen, is nu een dorpje dat je pas vindt als je wat grassprietjes opzij duwt. De reden van al die vergane glorie is dat de haven is verzand. Of de rivier waaraan zo'n trotse stad gelegen was, van lieverlee een andere loop kreeg. Maar in de volksmond is er altijd wel een verhaal over de rijke kooplui in de stad die hun medemenselijkheid verkwanseld hebben en de toorn van God over zich hebben afgeroepen. Of de toorn van de goden, als we het over Stavoren hebben. Want er is een tijd geweest dat in en rond Stavoren nog Germaanse goden aanbeden werden, zoals Wodan, Freya en Donar. Hier in de kerk van Stavoren ligt een steen die nog aan die tijd herinnert. Aan die tijd dat uit het zuiden die geheimzinnige zendeling naar Stavoren kwam.
Thank you.
Als een mens geboren wordt, kijkt hij om zich heen en vraagt zich af: waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? En is er iets te eten? Als er iets is waar je tijdens je aardse bestaan achter probeert te komen, dan is het wel: wat is de zin van dit alles? Hoe is dit allemaal ontstaan? Is er een hogere macht? Ja, die gedachte is natuurlijk niet vreemd. Je zal maar als eenvoudige Germaan door het moeras ploeteren en ineens midden in een onweer terechtkomen. Logisch dat je dat natuurspektakel dan toeschrijft aan iets of iemand die machtiger is dan jij, eenvoudige sterveling. En dus geef je dat iets een naam. Een naam om er iets vertrouwder mee te raken. Je noemt het Donar, god van het donder. Wij hebben er onze donderdag aan te danken. Zoals vrijdag vernoemd is naar Freya, godin van de vruchtbaarheid. En woensdag naar Wodan, de oppergod. En dan komt er een moment dat een Germaan met enige geldingsdrang op een dag terugkomt uit het bos en beweert dat hij met Donar heeft gepraat. Of liever gezegd, Donar heeft gepraat en hij heeft geluisterd. Donar zou gezegd hebben: laat jouw mensen elke koude onvruchtbare winterperiode offers aan me brengen, om er zo voor te zorgen dat alles weer groen wordt en de gewassen op het land gaan groeien. Donar had gepraat en daarvoor had hij Drusus uitverkoren. Zo heette namelijk de Germaan die terugkwam uit het bos met dat ongelofelijke verhaal.
In every color there's the light. In every stone sleeps a crystal. Remember the shaman when he used to say, man is the dream of the dolphin.
Iedereen keek voortaan met ontzag naar Drusus. En je kon erop wachten. Die had een maand later weer een ontmoeting, ditmaal met Wodan. En die had hem opgedragen een gebouw neer te zetten waar iedereen elke dag samen zou komen om Wodan te eren. En Drusus, zo had Wodan bepaald, zou voorgaan in gebed. En vanaf die dag was Drusus de belangrijkste man in het dorp. Precies zoals hij het altijd graag had gewild.
Searching for my home. Up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching. Yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining in the clouds. And I'm searching for no philosopher's stone. And it's a hard road, daddy old. When my job is turning lead into gold. It was born in the back street. Born in the back street. Jelly Roll. I'm on the road again and I'm searching for the philosopher's stone. If you hear that engine, oh, can you hear that engine drone? Well, I'm on the road again and I'm searching for, searching for the philosopher's stone.
Zo rond de 8e eeuw komen er mannen uit het zuiden. Mannen met een staf en een boek die bezwerend kunnen praten en soms in toren kunnen ontsteken als ze roepen: gij zult geen afgoden aanbieden, Germaan. Wend u tot de enige echte God voor het te laat is. Ja, wat die afgoden betreft, dat is natuurlijk maar net een kwestie van perspectief. Hoe je er tegenaan kijkt. Van de ene kant bekeken zijn het afgoden naast die enige echte God. Van de andere kant zijn het oude wijze goden. Met daarnaast dat ene eigenwijze afgodje. Die indringer die geen andere goden naast zich duldt, dat rotgodje. Maar de Friezen, onder leiding van koning Radboud, geven Bonifatius toch het voordeel van de twijfel. Laat hem maar vertellen over zijn god. Als de Friezen er iets in zien, zullen ze de nieuwe god toevoegen aan het pantheon van Germaanse goden en hem een plaats gunnen naast Wodan, Donar en Freya. De Germanen zijn de lulligste niet. Maar dat is niet bepaald hoe Bonifatius het zich had voorgesteld. Hij is een tamelijk arrogante missionaris die diepe minachting heeft voor het heidens geloof van de Friezen. In het Duitse Geismar deinst hij er zelfs niet voor terug om een heilige Donarboom om te hakken. De toegestroomde menigte huivert, Nu zal Donar, de god van de bliksem, deze vreemdeling treffen. Maar er gebeurt niks. En triomfantelijk kan Bonifatius vele duizenden bekeren. Het klinkt allemaal wat heldhaftiger dan het is. Want Bonifatius staat daar niet alleen. Hij weet zich geruggesteund door het hele leger van de Frankische koning Martel. Samen met hem speelt hij een tactisch spel. De Friese edellieden krijgen als beloning allerlei kerkelijke bezittingen als ze zich zowel onderwerpen aan Martel als aan de god van Bonifatius. Het is eigenlijk een package deal en dat werkt een tijdje goed. Maar als Martel is overleden, vindt zijn opvolger Pepijn dat Bonifatius zijn diensten bewezen heeft. De Franken kunnen het nu verder wel alleen. En dan is Bonifatius zijn bescherming kwijt. De enige bescherming die hem nog rest als hij een Germaans doopfeest heeft verstoord en daarna wordt aangevallen door een bende woedende Friezen. Zijn enige bescherming is dan nog zijn zware goudbedrukte Bijbelboek. Hij heft het afwerend in de lucht, maar het zwaard klieft er dwars doorheen. Door het boek en door hem. Maar wat heeft dit alles nu te maken met die geheimzinnige steen bij de kerk van Stavoren? Het was in de 9e eeuw toen de vrome priester Odulf van de bisschop van Utrecht de opdracht ontving de kerk in Stavoren te gaan leiden en de mensen daarvoor ketterse dwalingen te behoeden. De vrome priester deed wat hem opgedragen was en reisde af naar Stavoren. Hij bad van de ochtend tot de avond. En tussendoor sprak hij zijn parochianen vermanend toe. Hij hield vele preken en sermoenen, want het weelderig volk van Stavoren was wulps en werelds en verviel van zonde tot zonde. Maar hoeveel werk er ook voor Odulfus te verzetten was. Hij voelde zich niet op zijn gemak in deze wereldse stad. Het was te veel. Het liefste zou hij haar op staande voet verlaten en teruggaan naar de vrome kloosterbroeders in Utrecht, om daar rustig te leven en te sterven, terwijl ergens achter hem Stavoren lag te verrotten. Op een dag werd het hem werkelijk te veel. In de kerk hield hij een afscheidspreek. De kerk was vol, want iedereen was wel benieuwd naar wat die priester hen te melden had. Nou, dat loog er niet om. Odulf hield een donderpreek waarin hij met schelle kleuren de verdorvenheid van de Stavorenaren schilderde en hen waarschuwde met de woorden: "Maar gij zult uw straf niet ontgaan voor uw heidense levens. Weet wel dat er Noormannen zullen komen. Zij zullen uw land verwoesten en uw vrouwen en kinderen gevangen nemen om hen gevankelijk mee te voeren naar het koude, hoge noorden." Daarop klonk gemompel. Men keek ongelovig. Want de handelslui uit het noorden, dat waren toch brave mensen die regelmatig hun schepen aanmeerden om de Staverense markten te bezoeken. Er waren toch geen rovers? Toen balde Odulfus zijn vuist en wees naar een grote steen in de kerk. "Wanneer gij ziet dat deze steen, zonder dat een mens hem aanraakt, in het vlieg geworpen wordt, dan zullen alle dingen die ik voorspeld heb ook werkelijk gebeuren. Er zal ach en wee geroep zijn in uw stad en aan uw ellende zal geen einde komen. Tot de steen zonder tussenkomst en hulp van mensen weer aan land gegeven wordt, dan pas zal er weer verandering komen en zullen de zaken ten goede keren." Daarna trad de brave priester Odulf statig van de kansel af en reisde af naar Utrecht, waar hij nog lang leefde tussen zijn broeders van de congregatie. Stavoren gebeurden de verschrikkelijke dingen die hij voorspeld had. De grote steen verdween in het vlie en de Noormannen kwamen om te plunderen, te brandschatten en te moorden. Ook werd de steen weer op het droge getrokken, zonder mensenhulp. En de Denen en Noormannen verdwenen even plotseling als dat ze gekomen waren. Sindsdien bleef de steen in Stavoren liggen en nog heden ten dagen kan men hem in de kerk bekijken.
Zonlicht door de wolken heen.
Eén tel met jou is mooier dan een eeuwigheid alleen.
Ik was bang om lief te hebben en mijn hart heeft stil gestaan. Maar met jouw
zoenen in één nacht, dit is één seconde.
Los zijn van de zwaartekracht.
Lopen op het water, zonlicht zien voor dag en dauw. Vliegen zonder vleugels, allemaal door jou.
Jij onthult me jouw geheimen. Is alles wat ik horen wou.
Ze waren veilig bij me, maar ik deel ze moeiteloos met jou.
Mijn gedachten en mijn dromen zijn alleen op jou.
sterren, vier zijn zoenen in één nacht. Dit is één seconde.
Goedenacht, welkom bij De Nachtrijder. Een tocht door nachtelijk Nederland op zoek naar verlichte vensters en volksverhalen. Wij rijden vannacht langs het IJsselmeer, van Friesland naar de Flevopolder. En in Stavoren hebben we de steen bekeken die zo bepalend was voor de lotgevallen van het rijke en wereldse Stavoren. Die Hansestad aan het IJsselmeer, die door de rivier het Vlie van het vasteland gescheiden wordt. Later zou de Odulfussteen opduiken in Urk. En zo vreemd is dat nou ook weer niet. Want in de dagen voor de Flevopolder was Urk een eiland in de Zuiderzee. Dat viel onder de gemeente Stavoren.
Steeds te jong. niets in mij is zo sterk als water of steen. Niets in mij vindt een weg door elke storm heen.
Niets in mij is zo sterk als water of steen.
Water of steen.
In mijn jeugd ligt alles wat ik wil.
Maar de tijd, meneer, die staat niet stil.
Die vergeet geen dag,
maar keert toch nooit meer.
Nooit weer om.
Na de oorlog ben ik weggegaan. Gewoon lopend uit het kamp vandaan. Ach meneer, je kijkt dan liever niet om. Nooit meer om. Ik ben 10 jaar op de vaart geweest. Bottelier, maar ik dronk zelf het meest. Van Ceylon naar Dover, ik kom nooit thuis, waar ik ook kom.
Er zijn schepen in de nacht. Op zoek naar een veilige haven. En soms zie je in de verte een licht. Een opgloeiend kompas. Een gidslicht. Het schijnsel van een mensenleven.
Sinds 1987 kan niemand meer zeggen dat er op Urk geen mensen wonen met gevoel voor humor. De kranten staan dan vol van de Odulfussteen, die 's middags is gevonden aan de rand van het voormalig eiland. De steen oogt bijzonder authentiek antiek, met zijn hoekige runeninscriptie. Maar enkele dagen na 1 april geven 2 Urkers toe dat zij de steen zelf hebben gebakken en in de grond gestopt. Het hele verhaal is nog altijd te vinden op de website die ook, niet zonder enige humor, Urks Fruit heet. Het zou kunnen dat Odulfus ooit langs Urk is gekomen op weg naar Friesland, waar hij de mensen wil gaan bekeren waar Bonifatius niet meer aan toegekomen is. En dat is dan nog niet eens zo lang geleden. Bonifatius is vermoord in 754 en Odulfus wordt in 806 pastoor in zijn geboorteplaats, het Brabantse Oorschot, om na een verblijf in het Sint-Martinusklooster in Utrecht naar het noorden te trekken. Daarbij maakt Odulfus niet de fout die Willibrord en Bonifatius eerder maken. Door heilige bomen, ja, hele bossen omtakken. En daarmee dus wel Friezen diep in de ziel van hun eigen geloof treffend. Nee, die fout maakt Odulfus niet. Hij verzamelt een groep geestelijken bij het stadje Stavoren en vanuit een bescheiden klooster beginnen zij eerst het onderwijs in Friesland op poten te zetten en pas daarna de mensen lastig te vallen met geloofskwesties. Uiteindelijk zal Odulfus worden erkend als de apostel van Friesland. En als hij in 865 op zijn sterfbed overlijdt, vult de kamer zich met een zoete geur van bloemen. Na zo'n leven vol devotie, maar arm aan stoere wapenfeiten of wonderen, is de verering navenant. In Oorschot is er een kerk naar hem vernoemd. In het Brabantse Best een kerk en een gilde. En in Tilburg heeft het Odulfus Lyceum in 1999 haar 100-jarig bestaan gevierd. En in Urk, waar enkele jaren geleden die grap werd uitgehaald, met Odulfussteen, hebben ze een nieuwe woonwijk, het Klooster, genoemd. Als een verwijzing naar het klooster in Stavoren, waar Urk toen onderviel, in de dagen van Odulfus. De botten van Odulfus worden eeuwen later door de Vikingen geroofd en tegen veel geld doorverkocht aan de bisschop van Londen. Hij laat de relieken begraven in een plaatsje ten zuiden van Londen, Evesham. Blijkbaar voelt Odilve zich daar thuis, want tot tweemaal toe heeft men zijn gebeente willen verhuizen, maar tevergeefs. Dragers die hem naar een abdij in Winchcombe willen overbrengen, merken onderweg dat hun last zwaarder wordt, steeds zwaarder, loodzwaar, niet te tillen. Als ze besluiten dit maar op te vatten als een teken van de hemel en teruglopen naar Evesham, is de kist ineens wederlicht.
Met de nachtrijder langs het IJsselmeer en bleven in dit uur stilstaan bij de steen van Stavoor. In het volgende uur reizen we naar Vollenhoven, een volslagen onbekend stadje in Overijssel, net als het er vlakbij gelegen Blokzijl. Menigeen zal denken dat het onbeduidende dorpen zijn, maar ooit waren er trotse steden aan de Zuiderzee tot de zee verdween en de polder kwam. Tot zo na het nieuws van 2 uur bij de nachtrijder.
Thank you. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.